Beste vrienden, we zijn nog altijd in hoofdstuk 11. En ik stel voor dat we de avond aanvatten met het volledige 11e hoofdstuk samen te lezen, om toch terug in de flow te komen van dit toch bijzondere gedeelte. Johannes 11, vers 1. Dit zegt Gods woord. Nu was er iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria, nu was ze die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met haar haren afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was. De zuster dan zonden tot hem de boodschap: Heer, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarop zei hij hierna tot zijn discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, onlangs drachten de Joden u te stenigen, en gaat u weer daarheen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tot hen: onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen dan zeiden tot hem: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar ze meenden dat hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus dan vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven, en ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn medediscipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan kwam, vond hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om hen over hun broer te troosten. Toen Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria zat in huis. Martha zei tot Jezus: Heer, als hij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden, zal geven. Jezus zei tot haar: je broer zal opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat? Zei hij tot hem: ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. En na dit gezegd te hebben, ging zij heen. Hij riep haar zuster Martha in het geheim en zei: de meester is er en hij roept je. Toen zij nu dit hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp gekomen, maar was nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. Toen nu de Joden die met haar in huis waren haar vertroosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar in de mening dat ze naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was, zag zij hem, viel aan zijn voeten en zei tot hem: Heer, als hij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en ontroerd. En hij zei: wat hebt u hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden opende niet maken, dat ook deze niet stierf? Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd, kwam bij het graf. Nu was dat een spilonk en een steen lag er tegenaan. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorven, zei tot hem: Heer, hij riekt al, want hij is daar 4 dagen. Jezus zei tot haar: heb ik je niet gezegd dat als je gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg en Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hen: maak hem los en laat hem heen gaan. Tot zover een stukje uit Gods woord. Nu, als we er ons overzicht bij nemen, dan zijn we de vorige avond ongeveer gestrand in het 11e hoofdstuk, het 26e vers, bij die twee toch opmerkelijke uitspraken van de Heer Jezus. En daar wil ik terug de draad opnemen om dan het derde deel van het B-blok af te werken. De reacties en de gevolgen van de opstanding van Lazarus, waar dat het C-blok mee aanvangt, dat is voor de volgende en inmiddels laatste studie voor dit zomerseizoen. Dus die twee bijzondere uitspraken vinden we in vers 25 misschien nog eerst eens lezen. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Waarmee dat de Heer Jezus, en dat is toch bijzonder, zichzelf in het middelpunt gaat plaatsen van Israëls eindtijdhoop. Ik ben de opstanding en het leven. En nog meer zelf, we hebben er vorige maal over gedacht, doordat die toekomstige eindtijdhoop voor Israël in een huidige ervaring zal transformeren. En wanneer dat hij dat aan Martha vraagt, geloof je dat? Bevestigt zij met een ja-antwoord. En dan klinkt daardoor op volgende blijdenis niet meteen als een bevestiging, als je het mij vraagt. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. Dat is toch niet helemaal hetzelfde, toch? En dan moeten we haar antwoord nu begrijpen. Wel, ik denk dat Martha niet echt begrijpt wat ze zegt. Maar dat hoeft ook niet. Ze doet haar best. En dat is oké. Dat is goed. Wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben, dat is nog steeds niet ten volle in de harten van de mensheid doorgedrongen. En evenals Martha bieden wij de Heer in onze gebeden, onze belijdenissen aan, zonder nog niet eens de helft van wat we zeggen volledig te begrijpen. Maar ook wij doen ons best. En dat is goed. Dus ik denk niet dat Martha ten volle begrijpt wat de toedracht van haar belijdenis is. Maar ik ook niet. En dat hoeft ook niet. Het is oké. Uiteindelijk is er iets op ons allen afgekomen op een manier die vele malen heerlijker is dan dat wij dat ooit ons hadden kunnen voorstellen. En dat is één zijde van de zaak. Anderzijds is wat dan Martha zegt inderdaad niet helemaal hetzelfde, tenzij Johannes ons wil duidelijk maken dat Jezus in de eerste plaats Jahwe de Heer is. Let erop hoe dat haar belijdenis begint met Heer. Is die opgevallen? En pas als je dat hebt gezegd, dan kun je ten volle bevatten wat dat betekent om de Messias te zijn. Wat bedoel ik daarmee? Wel, omdat Jezus de Heer die in de wereld gekomen is en het vlees geworden woord de geest niet met mate heeft, zal hij met de geest dopen. Weet je nog? Het is pas wanneer dat je Jezus als Jahwe de Heer ziet, die nu midden onder ons gekomen is, dan kan je pas begrijpen dat hij de Messias is die met de geest zal dopen. Want dit hadden de profeten niet aangekondigd, hè? Niemand verwacht dit van de Messias. Het was Johannes de Doper die dit voor het eerst aan de wereld openbaarde. Weet je nog? En wat is de bewoording die hier volgt? Zoon van God. En waar komt die bewoording vandaan? Wel, zoals al vaker gezegd, Exodus hoofdstuk 4. En ook Psalm 2 vers 7. Jij bent mijn zoon, ik heb je heden verwekt. En waar hebben we dit zoontaalgebruik recentelijk nog gezien in Johannes? Herinner u, in het vorige hoofdstukje, waar dat de Joden Jezus willen stenigen en dat hij Psalm 82 citeert, weet je nog? Als de psalm jullie hoden kan noemen, zegt Jezus, wat maken jullie zich dan druk over? Dus ik denk wat dat hier nu gebeurt, daarop, wat we vonden in hoofdstuk 10, eigenlijk een echo is. Maar, dit is natuurlijk de Zoon van God, die buiten alle categorieën is. Hé? En ik denk dat je daarom eerst Heer krijgt. Begrijp je? En op dit punt denk ik dat Martha's belijdenis een weerspiegeling is van wat er ook in Marcus gebeurt. Want van meet af aan zijn we ervan uitgegaan dat Johannes, zijn publiek, met Marcus' evangelie vertrouwd is. En Marcus opent, zoals ik al herhaaldelijk op heb gewezen, met Jesaja 40 vers 3 en Malachi 3 vers 1. Kortom, Jezus is de lang verwachte aanwezigheid van Yahweh onder ons. En het is pas daarna, bij Jezus in een doop, dat de stem uit de hemel getuigt en zegt, u bent mijn geliefde zoon, weet je nog? En ik denk dat je dit hier netjes samengevat krijgt in Martha's belijdenis. Ja, Heer, zegt ze. En dat is eigenlijk wie dat die is, hè? Martha spreekt natuurlijk op dat moment veel beter dan dat ze zelf beseft, laat dat duidelijk zijn. Maar het is juist omdat Jezus Heer is, dat dit alles verandert wat je bedoelt met Messias en Zoon van God. Want deze gezalfde Zoon van God gaat veel en veel verder dan de Joodse verwachting naar de profeten. En wat mij vooral sterkt in deze gedachte, dat zijn die laatste woorden. Ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. Als je die woorden hoort, die in de wereld zou komen, dan kan je toch niet anders dan terugdenken naar Johannes 3, vers 16. Wat de Vader, die de wereld zo lief heeft, dat hij zijn enige zoon de wereld heeft ingezonden, opdat iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. En daar had het hier toch om. Vandaar, mens, kan je mee volgen? Dat is typisch Johannes, hè? Doordenkertjes. Wat ons brengt bij vers 28, en ik zou nog graag die versen even lezen. En na dit gezegd te hebben, gingen zij heen en riep haar zuster Maria in het geheim en zei, de meester is er en hij roept je. En toen zij dit hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp gekomen, maar was nog op de plaats waar dat Martha hem had ontmoet. En de reden waarom hij wellicht niet naar het huis van de zusters gaat, dat is niet uit angst voor de vele aanwezige Joden, zoals sommige uitleggers durven oppernekkig lezen. Maar zoals gebruikelijk grijpt er in het huis van de zusters ter ere van de overledene een ceremoniële rouwdienst plaats, met kennissen, vrienden en familieleden, waar Jezus wellicht geen deel wil aan nemen, ja, gezien dat Lazarus in de ogen van de Heer Jezus slechts slaapt. En het is vooral belangrijk, mensen, om hier de alledaagsheid van dit gebeuren voor ogen te hebben. Jezus staat buiten aan de rand van een klein dorpje, Betanië. En wat dat zich gaat afspelen nu, dat gebeurt niet voor 80.000 mensen in een of ander groot stadion, hè? Het is een klein dorpje, een kleine familie. De aanwezige mensen kennen Lazarus en de familie. En nu is Lazarus dood. Maar Jezus staat daar in het stof, in de hitte van de dag, en daar is er een graf. Ja, het is zo uit alledaagse leven gegrepen, die mensen. En wanneer Martha haar zuster discreet op de hoogte brengt dat de Heer Jezus om haar gevraagd heeft, dan lijkt het alsof dat Maria meteen vertrekt, terwijl dat haar zuster nog niet eens uitgesproken is, uit zo leest. En dan is er de reactie van de aanwezige mensen die haar spontaan gaan volgen. Wellicht in de overtuiging dat de volgende stap in de ceremoniële rouwdienst aan het graf van Lazarus zal plaatsgrijpen. Maar tot hun verbazing, zo veronderstel ik toch, haast Maria zich buiten het dorp naar Jezus en niet naar het graf om daar in tranen te gaan rouwen. En we mogen dat moment hier niet missen, mensen. Want een centraal thema in dit verhaal, dat zijn de verschillende reacties op de dood. Het is de normaalste zaak van de wereld dat het overlijden van iemand die ons dierbaar is, diep verdriet met zich meebrengt. En dat is goed en zelfs nodig. Maar we moeten er alleen voor zorgen dat we op de juiste plaats ons verdriet uiten en in het bijzijn van de juiste persoon, als ik dat zo mag zeggen. Want al kennen we verdriet, we rouwen niet als de mensen die geen hoop hebben. Hè? De dood heeft invloed op ons. We gaan de persoon in kwestie missen en dat ga je zeker voelen. Maar tegelijkertijd is er een van God gegeven onderstroom van vreugde in ons hart, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit niet het einde is. Dat is toch zo? En wanneer dat Maria niet aan het graf, maar aan Jezus' voeten neervalt, ja, dan uit ze zo ongeveer dezelfde woorden als haar zuster voorheen. Heer, als ze hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Woorden die tot mijn verbazing trouwens door verschillende uitleggers als een soort bedekte vermaning aan het adres van de Heer Jezus worden toegeschreven. Beide zusters zouden hun teleurstelling uiten omdat Jezus niet was opgedaagd toen de Lazarus nog in leven was. Maar ik heb er toch wel mijn bedenking bij. Jezus hoefde toch niet fysiek aanwezig te zijn om Lazarus te genezen? Een woord van de Heer was toch al genoeg om de zoon van de hoveling die op sterven lag te genezen in Johannes 4, weet je nog? En ik denk dat de zussen dat ondertussen ook wel weten. Dus wat dat mij betreft, veel eer dan een vermaning zien we ook bij Maria een diep geloofsvertrouwen in de Heer. Maar ik stond echt versteld van hoe kritisch dat vele uitleggers zijn voor de houding van de zusters. Ik vond dat heel vreemd, eerlijk gezegd. Jezus reageert hier niet echt op Maria's woorden. Want ja, we weten ondertussen wie dat er nu hier is. We weten dat hij de Ik Ben is, de opstanding en het leven. Jezus is de eindtijdelijke aanwezigheid hier en nu onder hen. En nu is de tijd van de Vader aangebroken om dit te openbaren. En wat aan mij zo opvalt, is dat Johannes zo nadrukkelijk stelt in vers 33 dat iedereen weent. Zowel Maria als alle aanwezige Joden. En dat is hier toch een ontroerend moment. Want het maakt niet uit aan welke kant dat je staat van de ideologische scheidingslijn. Iedereen wordt geraakt door de dood. Iedereen. Zelfs Hitler kon huilen om de dood van zijn favoriete hond. Ook maffiabazen en drugsbaronnen wenen als hun kinderen sterven. Iedereen doet dit. En dat is toch intrigerend. Er zijn talloos veel zaken in de wereld die ons mensen onderling verdelen, behalve de dood. De heerschappij van de dood verenigt ons als het gaat om onze gemeenschappelijke menselijkheid. En dat is hier toch een ongelooflijk moment. Herinnert u, ik heb schapen van andere kuddes, waar jullie geen weet van hebben, had Jezus gezegd. En hoe kan zijn kudde zich uitstrekken over al die ideologische, culturele en raciale verschillen die de oude wereld juist zo versplinteren? Wel, we gaan zien hoe dat dan mogelijk is. Want ondanks al deze verschillen is er één ding dat ons verenigt en dat is onze gebrokenheid in het aangezicht van de dood. Het is het enige aspect van onze gemeenschappelijke menselijkheid waar we niet toe in staat zijn om er ook maar iets aan te veranderen. Want niemand van ons bezit leven in zichzelf. Er is slechts één iemand die dat wel doet. En ik kan ingaan op dit gemeenschappelijke aspect dat wij allemaal delen. Want op een gegeven moment zullen we allemaal onder de grond liggen als de Heer niet terugkomt. Maar alleen Hij kan woorden van leven spreken. En Hij is de ene die het antwoord geeft en de traan in het aangezicht van de dood in vreugde kan veranderen door Lazarus uit de dood op te wekken. Dus Maria brengt, om zo te zeggen, haar tranen op de juiste plaats bij de juiste persoon. Want de opstanding in Jezus mensen, waarvan dat de oppakking van Lazarus het ultieme teken is, dat is de gebeurtenis die de heerschappij van de dood, die ons als mensen verenigt, voorgoed zal verbreken. Dit is de wijze waarop dat er zo'n enorme verbindende beweging had ontstaan. Maar het werkt alleen als Jezus uit de dood is opgewekt. En wij vieren elke zondag zijn dood totdat hij komt. En doden komen niet, hè? Het is de opstanding die alles samenbindt. Die maaltijd heeft niks te betekenen, nee, als er geen opstanding is. En let nu op Jezus' reactie, wanneer dat hij oog in oog staat met gemeenschappelijk leed die de dood teweeg brengt, mensen. Hij door wie alle dingen geworden zijn, het leven van de mensen, is diep geraakt door de dood. Onze vertaling zegt hier in de geest ontroerd. Maar dat is wellicht een veel te zwakke weergave. Het woord in de grondtekst wordt onder andere ook gebruikt in Griekse teksten voor het briesende geluid dat een paard maakt. He, wanneer dat krachtig door zijn neus uitademt en dat zijn neusvleugels hoorbaar onregelmatig trillen. Wat dat een paard trouwens doet, wanneer dat het opgewonden is of nerveus raakt door bepaalde omstandigheden. En ik geloof dat we het hier veel eer moeten zoeken, dat we hier moeten aan denken. De vraag is natuurlijk waarover dat de Heer Jezus zo verontwaardigd en briesend van woede is. En er zijn de meningen onder uitleggers nogal verdeeld over, moet ik zeggen. En er zijn hier heel wat vragen rond deze tekst. Waarop is Jezus zijn intense emotionele reactie gericht? Is dat dan louter zijn menselijke kant? Is dat Jezus die hier een beetje door het lint gaat? Alsof dat zijn menselijke kant de bovenhand neemt? De menselijke kant, de zwakke, onbeheerste kant dan? Is dat wat er hier aan de hand is? Wel, ik denk dat alvast niet, mensen. Vaak wordt er hier ook gewezen, zoals de vertaling hier ook lijkt te suggereren, dat Jezus emotioneel diep geraakt is wanneer dat hij geconfronteerd wordt met de pijn en het verdriet die de dood onvermijdelijk met zich meebrengt bij de nabestaanden. Anderen dan wijzen dan vooral op Jezus' teleurstelling om het gebrek aan geloof in zijn woorden. Maar geen van beiden kan mij bekoren, eerlijk gezegd. Natuurlijk, het leed dat Jezus ziet, laat hem niet ongemoeid, hè? En hij leeft intens mee met innige verdriet van de mensen. Dat gaan we nog veel duidelijker zien dan hier. Maar het gaat volgens mij veel verder dan dat, mensen. Zo reageert God op de dood. Hij is diep verontwaardigd en briesend van woede. Want uiteindelijk weet de Heer Jezus wat hij gaat doen, he? Maar Lazarus die slaapt. En in die zin kan de Heer Jezus niet meegaan in dat rouwproces. Maar hij komt hier wel in oog te staan met de dood, die de laatste vijand wordt genoemd, weet je nog? En dat raakt hem diep, omdat hij, door wie dat alle dingen geworden zijn, dit nooit zo heeft gewild. Dat was nooit zijn bedoeling. God is geen God van doden, nee, maar van de levenden. Zijn heerlijkheid komt tot uiting, hebben we de vorige maal gezien, in het feit dat die mensen leven schenkt, weet je nog? En de Heer is hier gewoon furieus, omdat dat niet thuis hoort in zijn goede schepping. Hij haat de dood. Het had nooit zo mogen eindigen, want daartoe zijn mensen die als Gods beeld geschapen zijn niet bedoeld. Ze zijn niet geschapen om door de dood verontreinigd te worden. Ze zijn bedoeld om een woonplaats van Gods geest te zijn. Zijn heilige tabernakel, zodat je wilt, een levende leven. Dus even voor alle duidelijkheid hier, het gaat hier wel om die idee van de dood in een specifieke context, mensen. Namelijk de idee dat de mens door in opstand te komen, zelfredzaam en autonoom te willen zijn, de dood tot gevolg zou hebben. En dat beeld van God dat door zo ernstig verminkt en ontheiligd zou worden, dat is nooit Gods bedoeling geweest. En dat is precies wat Jezus verontwaardiging en briesende woede opwekt. De laatste vijand is weerzinwekkend en die moet verdwijnen. Ik vind dat zo'n bijzondere gedachte, dat onze dood Jezus en de Vader enorm verontwaardigt en bijzonder weerzinwekkend is. Maar de Heer Jezus is niet alleen verontwaardigd. Je kan er ook daadwerkelijk iets aan doen, hè? En dat is wat dat laatste zevende teken zo bijzonder laat zien. En dat vind ik gewoon schitterend. Kan je me volgen, mensen? En dan meer te gaan beseffen, dat geeft voor mij persoonlijk alles veranderd. Ik heb het allemaal een keer eerder verteld, maar ik ga het nog een keer doen. Ik hoorde jaren geleden een getuigenis dat tegelijk een antwoord gaf op een vraag waar ik al dikwijls mee geconfronteerd was, maar nooit een gepast antwoord op kon geven. Het ging me niet om het juiste wederwoord te kunnen bieden, maar ik voelde gewoon aan daar in feite weinig op te kunnen inbrengen. En door dat eenvoudige getuigenis moest ik dan ook tot de vaststelling komen dat ik in feite de kern van de blijde boodschap, dat ik dat al jaren over het hoofd had gezien. En dat eenvoudige getuigenis dat greep plaats op een feest dat iemand dat ik redelijk goed ken, Tony Golby Smith, dat is een Australische succesvolle ondernemer, voor zijn dochter die 21 jaar geworden was, had ingericht. En daartoe had de man ook heel wat niet-christen vrienden uitgenodigd uit de zaalwereld. Zeker de helft van de aanwezigen op die avond waren geen christenmensen. Die trouwens ook graag bij hem komen, zo heb ik van een van zijn beste vrienden later vernomen. Je zit er natuurlijk goed voor en je heeft trouwens ook een grote wijnkelder met Australische topwijn. En in de aanvang van dat feest neemt de man Tony een moment om een kort dankgebed uit te spreken, wanneer dat feest van start gaat. En aan het eind van de avond, wanneer dat feest bijna voorbij is, is er een jongeman uit de zaalwereld, zowat eind 20, begin de 30, die na zichzelf een aantal glazen moed ingedronken te hebben, naar Tony gaat en hem aanspreekt en zegt: "Dat was een geweldige speech dat je gegeven hebt." Doelde natuurlijk op zijn gebed dat hij het gesproken had. En toen werd hij ineens heel serieus. En hij zei: "Weet je, dat hele hot gedoe, ik denk gewoon niet dat dat voor mij veel verschil gaat uitmaken," zegt hij. "Mijn ouders zijn mij goed opgevoed om te doen wat dat hoort. Zorg ik altijd goed voor mijn werknemers. Betaal ik mijn belasting. Schenk ik ook regelmatig aan goede doelen. Zorg voor de mensen rondom mij als er iets misgaat. Ik ben ook nooit vreemd gegaan. Ik hou van mijn kinderen. En ik ben trouw aan haar. En ik denk dat dat hele hot gedoe voor mij geen verschil gaat maken. Ik ben er gewoon van overtuigd dat dit mij geen beter mens gaat maken." En dat deel was voor mij heel herkenbaar, mensen. Ik had al vaker iets gelijkaardigs gehoord van mensen met wie dat ik in contact kwam. En wat moet je dan daarop gaan zeggen? Het enige wat ik kon, wat ik toen geleerd had, is in zo'n situatie, ja, wijzen bijvoorbeeld op een tekst als Jesaja 53, "Wij allen dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg hebben wij ons gewend." Totaal over het hoofd zien dat Jesaja niet over iedereen spreekt, maar juist over Israël in zijn dagen, maar hou, hè. Met andere woorden, zo iemand die oprecht uit zijn hart spreekt, kon ik enkel maar een leugenaar noemen. En dat is pas een goed begin, hè. Je moet eerst het slechte nieuws vertellen voordat je het goede nieuws kan vertellen, hè. En werd ons geleerd vroeger, weet je nog? Je slechte nieuws vertellen, en toen kan je het goede nieuws vertellen. Nu, godzijdank, antwoordde de Tony die avond veel en veel wijzer dan dat ik ooit had gedaan. En hij zei: "Wel, vriend, als wat dat je zegt waar is, heb ik geen enkele reden om eraan te twijfelen. En je hebt waarschijnlijk ook gelijk. Maar vriend, weet je, dat goed zijn, dat is niet het probleem. Het punt is dat over 30, 40, 60 jaar u en ik allebei onder de grond liggen en modeliefjes aan het omhoog duwen zijn. En als je denkt dat je goedheid je daardoorheen kan helpen, veel succes. Maar ik moet je wel zeggen, er liggen nog heel wat goede mensen daar beneden. Probleem, vriend, is niet goedheid, probleem is de dood. Wat dat christen het over hebben, is niet goedheid. We hebben het over het feit dat er een man onder ons gekomen is die zei: als je op mij vertrouwt, zal ik je door de dood heen leiden en je aan de andere kant brengen. Dat is wat wij het over hebben." En dat getuigenis, mensen, als voor mij het begin van een verandering, ja, die toch nog een stap verder ging dan twee manieren om te leven. Weet je nog? Dat was al een hele verandering. Maar ergens moest je toch nog steeds het probleem van de zonde in je verhaal kwijt, hé? Om een oplossing te kunnen aanbieden, weet je nog? En hier leerde ik begrijpen dat het grote probleem niet de erfzonde is, waardoor dat wij allemaal geboren zondaars zijn, maar het probleem is de dood. En de dood treft iedereen, zowel goede als minder goede mensen. En het loon van de zonde is natuurlijk de dood. Maar bij het zonde georiënteerd evangelie draait alles rond goed en kwaad. Zelfs de opstanding van de gerezen wordt hoofdzakelijk begrepen als rechtvaardiging. De ultieme bevestiging dat Jezus waarlijk voor onze zon gestorven is en dat zijn offer is aangenomen. Maar de dood overwin om ons eeuwig leven te kunnen geven, zoals Johannes daar de hoofdzaak van maakt in zijn evangelie, dat komt nauwelijks uit de verf. Hè? De hal van het eeuwig leven krijg je in het zondig georiënteerde evangelie ook pas aan het eind. Als beloning. Als je goed je best hebt gedaan. Hè? Jezus legt de nadruk in Johannes zijn verhaal dat je nu het eeuwig leven moet ontvangen door de halve van de geest. Want wat de geest is, is leven. Zonder de geest kan je gewoon geen deel krijgen aan de opstanding, zegt de Heer Jezus. En wie in dat verhaal van goed en kwaad meegaat, die wordt dan ook vaak zelf ingenomen, maar vooral beperkt in vrijheid. Want op die weg leer je nooit het gevoel van echte vrijheid kennen. Het probleem is niet goedheid, het probleem is de dood. En de manier om de dood te overwinnen, is door die levensveranderende aanwezigheid van de Geest van God. En het goede nieuws is dat Hij voor die goedheid gaat zorgen. Want wat de Geest is, dat zal de vrucht van dat eeuwige leven gevonden worden. En dat vind ik gewoon een briljant inzicht. Dat is de reden waarom dat Jezus en Johannes niet voortdurend hamert op het feit dat we moeten goed zijn. Je spreekt echter voortdurend over het feit dat hij gekomen is om ons de haven te schenken om nu werkelijk tot leven te komen. En dat gaat nog zoveel duidelijker worden eens dat we bij die laatste tafelgesprekken beland zijn. Want daar praat de Jezus nagenoeg de hele avond over de komst van de Heilige Geest. Ja, want hij is degene die het eeuwige leven van God in ons brengt, die toch? En als dat gebeurt en de geest de ruimte krijgt, dan zul je anders zijn. Maar later had de Heer zeggen, als je mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren. En dat is geen gebod, hé, maar een belofte, mensen. Het is niet iets waaraan dat je moet voldoen, het is iets waaraan dat je mag voldoen, als je hem lief hebt. Omdat je hem lief hebt, had de geest die in u gekomen is het verschil maken, mensen. En dat is toch een totaal andere invalshoek op wat het betekent om een discipel van de Heer Jezus te zijn, hè? Toch? En ik denk dat we dat als christen over het hoofd hebben gezien. Midden door een zonde georiënteerde evangelieboodschap, dat vooral ging om goed te zijn. En dat werkt niet. Het leidt niet tot vrijheid en bloei. Het leidt tot aanhoudend schuldgevoel. Het leidt tot schaamte. En het leidt tot manipulatie in de prediking. Het brengt gewoon geen leven voort. Maar eens dat je dit goed begrijpt, begint alles vanzelf in zijn plooi te vallen. En dan ken je pas echte vrijheid. Tot zover een eerste uitgebreide pastorale mandje voor vanavond. Dan krijgen we Jezus' vraag in vers 34. De vraag, waar hebt u hem neergelegd? En een van de dingen die we Johannes hebben gezien, is dat Jezus dingen weet die alleen God weet. We hebben verschillende malen gezien dat Jezus weet wat er in het hart en in de gedachten van de mensen omgaat. En dan vraag je toch af, waarom dat hij dat vraagt? Zou hij dat nu echt niet weten? En gezien het feit dat Johannes heel wat prachtige symboliek bevat, is er hier wellicht sprake van een connectie met die belangrijke beginvraag van de discipelen. Weet je nog, meester, waar verblijft u? Want hier krijgen we nu opnieuw een belangrijke waarvraag. Hé? Waar hebt u hem gelegd? En toen de discipelen die vraag stelden, wilden ze natuurlijk gewoon Jezus zijn verblijfplaats weten. En zou er hier dan geen sprake kunnen zijn van twee mogelijke trajecten, mensen? Want dat is waar dat wij mensen normaal gesproken naartoe gaan, hè? Hier worden ook wij neergelegd, toch? Ja? Dat is toch onze uiteindelijke verblijfplaats? Toen dat de discipelen die vraag aan de Heer stelden, luidde het antwoord: kom en zie. En wat is het antwoord op deze waar vraag van de Heer? Mo. En dat is volgens mij geen toevalligheid, die mensen. Laten we daar even op doorgaan. Jezus zei, kom en zie tegen de discipelen. En wat is hier onderdeel van het komen en zien voor de discipelen, die hem al die tijd gevolgd zijn tot op dit punt? Is dat niet dat Jezus hen nu meeneemt naar de verblijfplaats, om te komen en te zien waar zij normaal gesproken zal terechtkomen? Kom met mij mee en kijk hoe dat ik doe. Want dit is onderdeel van het leerproces over waar dat ik verblijf, zegt de Heer Jezus, volgens mij. Ik denk dat er hier zoiets aan de hand is. En wat volgt er dan? Neem dat even het voorgaande mee om aansluiting te maken en tot mijn volgende punt te komen. Maria en de omstanders brengen Jezus naar de plaats waar ze hem hebben gelegd. Wat ons brengt bij het fameuze kortste vers van de Bijbel dat in elke Bijbelquiz opduikt. Zijnde, Jezus weende. En de predikant het aan een spreker die wel interessant zijn, taalt ook zulke trivial pursuit vragen. En ook dit zou een veel te zwakke weergave zijn van een krachtig woord in de grondtekst. Jezus barst in tranen uit, zou passender zijn. Nu kan ik me zo voorstellen waarom dat vertalers terughoudend zijn om zo'n sterke emotionele reactie voor de Heer Jezus te gebruiken. Alles hangt er natuurlijk vanaf hoe je naar de Heer Jezus kijkt. Hé. Wie dat gewoon is om dergelijke zaken analytisch te benaderen en te categoriseren onder Jezus' zogenaamde menselijke zijde of de goddelijke zijde, staat zich natuurlijk hier een probleem. En ik denk dat je hier nu gewoon een andere kant van de persoonlijkheid van de Heer Jezus te zien krijgt. Naast zijn woede over de weerzinwekkendheid van de dood, is er ook zijn diep medeleven voor ons. Hij gedenkt dat wij, die als zijn beeld geschapen zijn, slechts stof zijn mensen. Dat weet hij maar al te goed. En is dat niet bijzonder, als Jezus waarlijk God onder ons is, dat God tot rand toe bewogen bij de graven staat? Moet ik erover nadenken. Het is toch gewoon kostbaar, hé, om die twee aspecten te zien? Vooral omdat dat hier geen tranen van onmacht zijn, hé? Een machteloze verontwaardiging die hem overheerst. Want het mooie is dat hij er iets aan kan doen, hé? Want hij is de opstanding aan het leven. En in elk geval is duidelijk, mensen, dat Jezus' tranen niet onopgemerkt vloeien hier, hé? En voor vele mensen is Jezus' liefdevolle genegenheid voor Lazarus die daarin geopenbaard wordt in die tranen dan ze zien. Zie hoe lief hij hem had. En terecht, hé? Zijn gelijk. Net zoals dat hij trouwens iedereen van ons lief heeft. Want op deze wijze heeft God de wereld lief gehad, hé? Maar niet iedereen dacht er zo positief over, hé? Sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde opende niet maken, dat ook deze niet stierf. Ja, niet alleen Jezus' woorden en daden zorgen voor controverse, zelfs zijn tranen. Dat is toch ongelooflijk, hè? Het alleen al staan van die sceptische vraag openbaart ook hoe groot en hoe hopeloos dat ongeloof is bij die mensen. Ja, en in hun ogen heeft Jezus de wonderdoener hier kennelijk gefaald, hè? Natuurlijk kon hij de dood van Lazarus voorkomen. Maar hij gaat veel en veel meer doen, hè, dan alleen maar voorkomen. Maak je geen zorgen als ze sterven. Voor mij slapen ze gewoon, zegt de Heer Jezus. Het is gewoon een kwestie van wakker maken. En je gaat zien dat hij die de ogen van blinden kan openen, daarom ook niet echt gehaast hoeft te zijn. Hij kan er op mijn tijd komen en er nog steeds mee omgaan. Dat vind ik zo bijzonder. En Jezus' emotionele reactie op dat blind geloof, vers 38, want er staat, Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd. Die emotionele reactie op dat blind ongeloof, want ik zie het een als het gevolg van het andere, snap je? Dat doet me terugdenken aan Markus 9, vers 19. Waar dat de Heer Jezus toch ook op een punt komt waarop dat hij zegt, hoe lang zal ik je nog verdragen? Weet je nog? En hij noemt dat de omstanders en ook zijn discipelen een ongelovig en verdraaid geslacht. Weet je nog? Maar net zoals toen, weerhoudt dat hopeloze ongeloof hem niet om tot de actie over te gaan. Hé? En nu komen we eindelijk voor de confrontatie te staan met de laatste vijand, de dood. En zoals dat eerste teken, Jezus heerlijkheid, openbaarde, en dat dat ertoe leidde dat zijn discipel in hem ging geloven, zal de laatste teken ongetwijfeld meer dan enig ander de heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien. Want, zoals al vaker gezegd, voor Johannes ging deze gebeurtenis de ultieme verklaring wie dat Jezus werkelijk is. Dit is het laatste ongelooflijke teken. Als je de dood kunt overwinnen, dan zegt dat wel iets, hè? En niet alleen in de Joodse wereld, maar ook in de Grieks-Romeinse wereld. Want interessant genoeg, hoewel dat er allerlei verhalen in de Grieks-Romeinse traditie bestaan over zogenaamde opstanding, zijn het in feite geen opstanding. Het waren gewoon reanimaties. Niemand in de Grieks-Romeinse wereld gelooft dat je uit de dood kon worden opgewekt. Dat maakt geen deel uit van hun wereldbeeld. En dat is trouwens een van de redenen waarom dat Paulus in Handelingen hoofdstuk 17 op de Areopagus in Athene gaat spreken over de opstanding en daarvoor behoorlijk wat tegenstand krijgt. Ik heb me laten vertellen dat er daar op de Areopagus een inscriptie stond. En het kwam in feite hierop neer dat de dood het einde is voor alle mensen. En dat is zoals dat ik in de aanvang van deze studiereeks ook al heb aangegeven, deels waar dat de Griekse filosofie om draaide. Iedere mens moest sterven en men moest zich voorbereiden om goed te sterven. Dat is wat de Stoïcijnen doen en hun filosofen de mensen voorhielden. En deels bestond dat erin dat wanneer bijvoorbeeld uw ingespannen paard opgeschrikt wordt en achteruit stapt en de wagen uw spelend kind verplettert, ja, dan is dat droevig en pijnlijk, maar je moet accepteren. Dat is nu eenmaal de logos, weet je nog? Dat is nu eenmaal de gang van zaken. Zo is de wereld, dat is de logos die aan het werk is. Ik heb je dat toen ook verteld, hé? Weet je nog? Wel, hier zien we nu de echte logos, het vlees geworden woord, en wat hij van de dood vindt. En hij traint niemand, hé? Met oog op de dood. Je traint mensen voor het eeuwige leven. Want dat is wat deze God voor ons wel, mensen. En we hebben het toen in de inleidende studies uitgebreid over de logos gehad, hé? Omdat Johannes schrijft vanuit en aan Efeze, het oude centrum van de Griekse cultuur, het Griekse denken, dat toen de toenmalige wereld overheerste. En trouwens ook in het Jodendom en het vroege Christendom zeer invloedrijk was. He. En hier zien we nu opnieuw hoe dat Johannes de wereld die zij denken te kennen, volledig op zijn kop zet. He. En hoe dat Johannes dat woord logos gebruikt om hun wereld uit elkaar te halen en opnieuw op te bouwen in het licht van wat Jeruzalem te zeggen heeft, hoe dat leven in elkaar zit. En dat in tegenstelling hoe dan ze in Athene tegen leven en dood aankeken. En dat is niet onbelangrijk, mensen. Johannes is ook om die reden zo enthousiast over de opwekking van Lazarus. Nu om terug te komen, wanneer de Heer Jezus hen verzoekt om de steen weg te nemen, nou, dan volgt hier meteen de reactie van Martha. Hé? Niet voor niks wordt het lichaam van een overledening in dat klimaat dezelfde dag nog in het graf gelegd. En Lazarus is ondertussen al 4 dagen overleden. Vandaar Martha's bezorgdheid. Hé? Heer, hij riekt al. Het was wel niet de eerste keer is er even dat het riekt en het ging ook de laatste keer eens in. Maar hier opnieuw, mensen, Johannes plaatst hier zo'n banale opmerking ertussen. En hij doet dat om ons te doen beseffen dat hier om reële mensen gaat, die iemand verloren en die hen dierbaar is, en dat groot verdriet overkennen, he? Dat is geen abstract verhaal hier. He? Beeld u in dat je op een begrafenis bent, en bij de ter aarde stelling, wanneer dat iedereen klaar staat om wat aarde daar op die kist te gooien, komt er iemand van tussen de omstanders aangelopen en die zegt, als je gelooft, ga je de heerlijkheid van God zien. Geloof je aan God? Wel, neem dat deksel maar weg van die kisten. Dat is wat er hier gebeurde. Martha's reactie is toch heel begrijpelijk. Het vergt ook voor ons een heel groeiproces om te leren begrijpen dat wat niet thuis hoort in Gods wereld de dood is. En niet de persoon die uit die kist opstaat. Dat is hoe deze wereld de situatie ziet. De dood hoort bij het leven, zegt men. We zijn zo ver gekomen dat we denken dat de kist juist natuurlijk is. En dat is niet zo. Dit hoort niet zo te zijn. En wij horen mensen te worden die daarvan getuigenis geven. En hierin is Martha een prachtig voorbeeld voor wie dat we zijn, zo geloof ik. Martha gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Maar wanneer dat Jezus de opdracht geeft om de steen weg te nemen, ja, dan proef je bij haar dat ze zo'n beetje gevangen zit. Tussen de spanning van het wel geloven en iets dat groter is dan we kunnen bevatten, en aan de andere kant toch vastzitten in de confrontatie met de realiteit van de situatie. Het is een soort worsteling waarbij dat je wilt geloven, niet helemaal zeker of dat je de kracht hebt, maar toch gewoon erdoor gegrepen bent. Maar ondanks de verwarring en de onzekerheid ga je er toch mee door, zelfs al begrijp je het helemaal niet. Ah, dat is hier toch zo'n bijzonder moment waarop dat je voor jezelf je echt in deze mensen kunt inleven en begrijpen dat ze mee worstelen, toch? En in zekere zin is dat prachtig geloof. Want het geloof dat Jezus verwacht, dat hoeft niet groter te zijn dan een mosterdzaad. Hè? Ze moeten gewoon doen wat hij vraagt en de steen wegnemen. Gewoon doen. En dan noem ik Nike geloof. Je kent de slogan wel, hè? Just do it. Dat is Nike geloof voor mij. Doen wat de Heer Jezus zegt. De steen wegnemen, dat is een geloof. Meer niet. Maar daar is nog altijd een stap is die gezet moet worden. Maar aan de andere kant hebben zij hem dit ook zien doen, hè, mensen. En dat is wellicht ook de reden waarom dat Jezus aan het einde zegt in hoofdstuk 20, omdat jullie gezien hebben, hebben jullie geloofd. En wat zegt hij dan? Gezegend zij die niet gezien en geloofd hebben. En dat is iets wat je voor jezelf moet leren beseffen, mensen. De Heer Jezus zegent ons, omdat wij zijn machtige daden niet gezien hebben, en toch bereid zijn om al ons geloofsvertrouwen in hem te stellen. En als je daar even bij stilstaat, is dat best wel bijzonder om zo door de Heer Jezus gezegend te worden. Dat is pas een serieuze zegen die echt waardevol is, hé mensen. Maar dat is wederom een bevestiging dat je echt ook om die reden door hem geliefd bent. Hij bent zo nodig om op vele manieren van zijn liefde bevestigd te worden, dat hij ons werkelijk graag heeft. Want ik zie veel christen worstelen met een veel te laag zelfbeeld. En dat is de enige remedie, hè? Om te beseffen dat ondanks al die andere zaken, dat je er mag zijn voor de Heer, dat hij op je gesteld is. En geloof je dat voor jezelf? En kan je nog zaken opnoemen voor jezelf, waardoor dat je er zeker van bent dat hij jou echt graag heeft? Kan je nog zaken opnoemen? Dat is echt belangrijk voor jezelf, mensen. Enfin, dat was mijn tweede pastoraal momentje voor vanavond. En vervolgens zien we hoe de Heer Jezus in dit alles zijn afhankelijkheid van de Vader wil benaderen. Vers 41. Ze namen dan de steen weg en Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. Ja, de Heer, die bidt hier specifiek voor hen, hè? Ik heb jullie gezegd dat ik één ben met de Vader, en nu komt dit tot uiting in dit gebed. Afhankelijke eenheid benadrukken in hun belang. U had de Vader voor hen vragen en hem daarvoor danken. Want nu had de Vader van Jezus getuigen, niet? Ik en de Vader zijn één, Jezus gezegd. Doe ik al wat dan mijn Vader doet. en ik ben de opstanding en het leven. En voor hun best wel, wat de Heer Jezus hier specifiek ben. En daarbij spreken over de Vader en de Zoon, want op dit moment is het enige wat de Joden bezighoudt. Dat draait een hele controverse rond. Zo zagen we al vanaf hoofdstuk 5 dat Jezus zichzelf Zoon van God noemt en God zijn Vader noemt. Dus, ik ga de Vader laten getuigen, want dat snappen jullie wel. Op de laatste dag gaat de Vader dit doen. En hij zal dit doen, maar het gaat via mij gebeuren. En dit is voor jullie best wel. Toch wat bijzonder, hè? En let er een keer op hoe dat Jezus dankzegging en verzoek één zijn. Omdat hij alleen doet wat de Vader doet, kan hij vragen en dankzeggen tegelijkertijd. Heb je dat gezien? Dat is ook kenmerkend voor zijn hechte relatie met de Vader. Wat hij vraagt, is wat de Vader mee bezig is. Hij vraagt wat in overeenstemming is met de wil van de Vader. Zijn hele leven is zo volkomen geïntegreerd in totale gehoorzaamheid aan de Vader. En waarom kunnen we dat zo stellen? Wel, omdat er dat ondergrondelijke mysterie is, dat hij in feite de aanwezigheid van de Vader onder ons is. En vraag me niet om dat mysterie te ontrafelen, nee. Heel wat slimme mensen hebben dat al vaker geprobeerd, maar zonder veel succes. Maar dat valt niet te ontrafelen, nee. Behalve dat we daarvan nu het bewijs gaan zien. En wat er gebeurt. En het bijzondere is, mensen, dat dit het leven is waartoe dat de Heer Jezus ons zal uitnodigen in hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15. De Vader en ik zullen komen naar woning in u maken en we zullen je lief hebben. En je zult deel uitmaken van de liefde die de Vader en de Zoon hebben. Dat is hoofdstuk 14. En dan volgt in hoofdstuk 15 de uitnodiging om hierin te gaan groeien. En dat is de taal van de wijnstok, gaan we zien. Wees verbonden met de wijnstok en begin hierin te groeien, zegt de Heer Jezus. Meer ga ik nu niet zeggen, je moet nog even wachten tot we daar zijn. Nu, Jezus bidt het gebed. En wat volgt er dan? Dan haalt hij enkele wierookstokjes tevoorschijn, hij begint om mee te zwaaien, hij laat een koor aanrukken, die begint met lofgezang, en vervolgens loopt iedereen drie keer rond de graf, en na een liturgie van 2 uur zegt Jezus, Lazarus, kom naar buiten. Is het zo gegaan? Natuurlijk niet. Maar ik zeg het zo ironisch, mensen, om de natuurlijke eenvoud van dat gebeuren hier te benadrukken, dat we dreigen te verliezen. Want als je het Nieuwe Testament leest, lijkt het alsof dat de christelijke eredienst en het christenleven samen vrij eenvoudig en recht toe recht aan zijn, hè? Ik weet niet of ik dat alleen een keer vertaald heb, maar de vroegchristelijke erediensten, dat brachten de Romeinen helemaal in verwarring. Hè? Want voor hen was bidden tot de goden een strikte, formele, wetmatige handeling. Hè? En als je ook maar één woord verkeerd zei, ja, moest alles opnieuw worden herzien. Hè? Wat hen zo hek maakt aan die christen, was het feit dat ze er gewoon op losbabbelden. Ze praten gewoon met God. En laat er gewoon allemaal uitkomen. En dat hoorde niet zo te zijn volgens de Romein. Bidden hoort gepast en correct te zijn. En van waar denk je dat ineens de vaste liturgie vandaan komt in de kerkdiensten? Wat denk je dat daar de aanleiding voor was in de 3e, 4e eeuw, toen dat rond die tijd de kerk ook verweven raakte met de Romeinse macht? En tegelijkertijd probeert men ook uit te zoeken hoe dat de drie-eenheid marcheert. Alsof dat Nieuw Testament daar ooit ook maar iets over loslaat. Waarom raakt men daar zo op gefixeerd? Begint men de liturgische kalender in te voeren en zoekt men de gepaste liturgie te formuleren? Hoeveel daarvan komt er daadwerkelijk van de Heer Jezus? En hoeveel zijn we daarvan beginnen over te nemen van de Grieks-Romeinse denkwijze, omdat men meent dat dat de juiste manier is om met God om te gaan? En in het evangelische wereld is dat overwegend niet anders. Hè? Elke traditie heeft zo zijn eigen structuur en patroon. En we doen het allemaal. En ook wij gaan niet vrij uit, mensen. Ook hier, en zeg ondertussen graag, strikt aan het programma. Hè? De spontaniteit is met de jaren zeker niet toegenomen. En ik wil het niemand niet afbreken, maar ik wil niet dat dat verloren gaat. Dat we enkel nog leestjes volgen. Als je begrijpt wat ik wil zeggen. Wat dat goed bedoeld was, is ook aan het verzanden in een zekere liturgie. Hè? En laat me toch bij spontane eenvoud houden. En als je bidt, zeg dan niet om de drie woorden heren. Zo praten we toch ook niet tegen elkaar. Probeer ook geen academicus te zijn. Gebruik geen woorden die je anders nooit gebruikt. Maar praat gewoon met woorden die echt van jou zijn, zodat je voelt hoe eenvoudig ook. Wees gewoon authentiek. Wees jezelf. En dat is zo geloof ik wel dat de Grees van ons verwacht. Wat de Heer tot ons spreekt in zijn woord, hoef je toch ook niet naar de hemel te gaan om het te doorgronden of de zee over te steken? Dat woord is onder u. En je kunt begrijpen, dat is toch wat de Heer zegt tegen zijn volk in Deuteronomium. Maar waarom zouden wij dan niet zo tot hem spreken? Enfin, dat was mijn derde pastoraal momentje voor vanavond. We moeten Jezus toch nog Lazarus uit de graf laten komen, nee, vanavond. En eindelijk is in Johannes het lang aangekondigde uur aangebroken, waarover dat de Heer Jezus al had gesproken in Johannes hoofdstuk 5. Toen had de Heer Jezus al aangegeven dat de Vader hem nog grotere werken zou tonen dan de oprichting van de verlamde man. Opdat ze zich zouden verwonderen, zou Jezus evenals de Vader doden opwekt en levend maakt, levend maken wie hij wil. En ik denk hier vooral aan dit uur, Johannes 5 vers 25, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En dan vraag je je af, waarom zij die met Jezus waren, en voor de rest van hun leven zo intens in blijven volgen? Ik bedoel, waarom zou je dat niet doen als je dat bij dat graf had gestaan en daarvan getuige was? Welke Romeinse keizer kan dat voor u doen? Welke Joodse wetgeleerde of rabbijn kan dat voor u doen? Het is daarom mijn wens en mijn gebed, mensen, dat de Heer Jezus voor ons een obsessie gaat worden. Want je is de enige die dat voor ons kan doen, hè? Je is degene die je Gods heerlijkheid laat zien en die wil dit geweldige leven aan u geven, dat klimactische moment hier. En daar is dan, de nieuwe schepping, de weerhalm van de proloog, in het begin, weet je nog? Alle dingen zijn door hem geworden, en zonder hem is niet één ding dat geworden is. En hier spreekt hij opnieuw met de bevelend roepen, Lazarus, kom naar buiten! En had hij hem niet bij naam geroepen, dan waren wellicht al daar aan de andere kant van de Olijfberg ook de dood opgestaan, bij manier van spreken. En het gebeurt dat in het stof en in de hitte, te midden van het gewone alledaagse leven in een onbetekenend dorpje in Judea. En toch vindt er op die kleine plek iets plaats dat de wereld voor iedereen zal veranderen, mensen. Dat is opmerkelijk, hè? Dat zegt iets over het karakter van onze God. Je vindt het niet zo belangrijk om dat in Rome of in het centrum van Jeruzalem te doen. Je zorgt voor deze ongelooflijke momenten, zelfs op kleine plekken, zoals in een kleine gemeente van 20 mensen, dat er in de ogen van de toekijkende wereld misschien zielig uitziet. Maar onze God laat zich daar niet door beïnvloeden, nee. Dus waarom denken we in de evangelische wereld dat we dat moeten imiteren? Waarom denkt men dat soort spelletje te moeten spelen waar Jezus groter en beter zou moeten lijken dan Lady Gaga bijvoorbeeld? Waarom denkt men dat te moeten doen in de evangelische wereld van vandaag? De Heer Jezus laat wel iets heel anders zien hier in mensen. En wanneer dat Jezus deze woorden spreekt, maakt die grafdoeken los en laat hem heen gaan. En dan spreekt hij over Lazarus heen tot allen die in hem geloven. Voor alle Martha's en Maria's in de wereld, die worden geconfronteerd met ziekte, dood, hopeloosheid en angst. En wat dat hier vooral niet mag missen, en dat is het laatste wat ik wel mee eindigen, dat is wederom de absolute prioriteit die aan de zintuigen wordt gegeven. Dat is zo kenmerkend voor de kennisleer, of voor de slimmere mensen hier, de epistemologie van Jeruzalem. tot om wat je ziet en aanraakt. Dat is de waarheid. Dat is typisch voor de kennisleer van Jeruzalem. En dat brengt mij bij de laatste definitie dat ik hier geschreven heb. Geheel is het definitieve teken dat Jezus is wie dat hij zegt dat hij is en wijst vooruit naar een nog buitengewoner gebeurtenis. Wanneer dat de goede herder zijn leven heeft en toch zijn gezag zal tonen om eeuwig leven te schenken door uit de dood op te staan. Ja, hij heeft de macht om zijn leven af te leggen en ter hulp te nemen die mensen. En hier eindigt het voor mij in deze avond.